Welkom bij de VN-podcast. Mijn naam is Emma-Louise Diest en in deze podcast ga ik in gesprek met prominente Nederlanders. Die werkzaam zijn binnen verschillende vakgebieden, maar zich allemaal op een eigen manier verbonden voelen met de Verenigde Naties. Ik word bijgestaan door mijn vaste tafelgast, Simone Filippini. Zij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties en iemand die alles weet over de VN. Ja, en vandaag gaan we het hebben over Grondvest. Dat is het festival voor de democratie. En de directeur van dit festival is bij ons aangeschoven, Teddy Vrijmoed. Welkom. Ontzettend leuk dat je er bent. Ja, het mocht eindelijk weer plaatsvinden. Op misschien wel een nieuwe manier, want de directie is helemaal nieuw. Vertel eens hoe het is geweest, want we kunnen nu op terugkijken naar deze editie. Hoe was het om het weer te kunnen organiseren en op deze manier?
Ja, daar zitten we aan. Ik zou bijna zeggen, je overvalt met de vraag, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want we kijken wel degelijk terug. Maar hoe het was, is lastig als je geen vergelijk hebt. Want ik was ook niet betrokken bij de eerste editie. En in die zin is het dan...
Het is echt jouw eerste festival.
Ja. Ja, maar het is ook nog nooit in die zin... Het is één keer geweest in Nederland. Toen is er een hoos van negatieve commotie rondom die eerste editie ontstaan. Toen 2 jaar corona en nu weer de eerste keer in een nieuwe vorm. Dus we hebben een heel andere vorm weer gekozen. En dan is het de eerste keer in Nederland. Dus het waren hele gave dingen en nog veel meer verbeterpunten.
En als we het dan hebben over die nieuwe vorm. Wat was dan heel belangrijk toen je begon aan dit project? Dat je dacht, nou dit wil ik echt op deze manier gaan doen.
Het meest belangrijke was om iets te gaan doen voor 2 verschillende doelgroepen. Wat dus feitelijk niet kan. Want je kan niet iets organiseren voor 2 verschillende doelgroepen. En dat wilden we toch doen.
Kan dat niet?
Nou, ik heb vroeger de Vierdaagsfeest georganiseerd. En dan zeiden we altijd, je kan maar 1 ding voor 1 doelgroep tegelijk organiseren. En tegelijkertijd dachten we
omdat
nu...
Omdat anders de boodschap niet duidelijk is.
Ja, dan spreek je iemand, niemand, iedereen aan. En wie voelt zich, wie hoort het dan? En nu dachten we, ja, maar als het moet wel kunnen als je het op verschillende locaties doet. En dan dus ook verschillend aanbod neerlegt en verschillende stemmen laat horen. En vanuit de gedachte, je hebt heel veel mensen die werken in de democratie. Die zitten er middenin, die zijn actief.
Dat is de ene doelgroep?
Dat is de ene doelgroep. En de andere doelgroep is de mens die democratie wel heel belangrijk vindt, maar zich niet gehoord voelt. Of denkt, ja, wat doet het ertoe als ik er wat van vind?
Dat lijkt me niet zo'n makkelijke doelgroep om te bereiken.
Nee, maar het is wel een hele grote doelgroep in Nederland. En wij dachten ook van, we gaan dus niet even niet die uiterste, die polarisatie zoeken. Want die hebben al vaak zo'n groot podium. Dus we proberen daar vanaf te blijven. We noemden ook het voorbeeld voor onszelf dan van de boeren hebben echt al heel veel podium. Dus laten we die vragen om even hun eigen podium net zo groot te maken als nodig is. Maar nu ook een plek te creëren voor mensen die ook een keer mee willen praten en iets vinden en vragen willen stellen.
Maar even voor de duidelijkheid, iedereen was welkom, toch?
Zeker. Dus,
ja,
nou, we hadden wel huisregels.
Huisregels. Ja. En kan je er een paar van noemen?
Nou, wel met respect en niet mensen bashen en wel even normaal doen alsjeblieft.
Ja. Dat is dus waarschijnlijk moeilijk als we het over dit onderwerp hebben, mensen. De gemoederen lopen snel hoog op, denk ik.
Ja, maar eigenlijk in de discussie. Er waren ontzettend veel jongeren. Dat was opvallend. Hadden we ook expres op ingestoken en dat had gewerkt. En er waren felle discussies, maar het was niet vervelend. Want mensen zeiden achteraf ook wel van het was op een of andere manier veilig. Je mocht met elkaar van mening verschillen zonder dat je daarna wegliep en dacht, kan ik nog wel veilig naar huis? Dus dat ging best heel goed.
Nou, het onderwerp is democratie. Stem van het volk, dat lijkt heel erg makkelijk uit te leggen. Maar ik heb toch altijd een beetje het idee, als je het nieuws kijkt, dat niet iedereen dezelfde uitleg heeft aan dit aan democratie. Mm. Hoe hebben jullie dat gecommuniceerd of laten zien waar het over gaat eigenlijk, dit festival?
We hebben geprobeerd het op alle mogelijke manieren niet politiek te laten worden.
Dat is interessant.
Ja.
Want het is een politiek onderwerp natuurlijk.
Nou ja, politiek is een onderdeeltje ervan. Maar democratie aan zich is niet per se een politiek onderwerp.
Hoe zie je dat dan?
Nou ja, dat is een systeem. Het is ook niet per se het beste systeem. Ik ken zelf geen betere, maar ik kan me voorstellen dat mensen, nou ja, ik ken er wel betere.
Nou, ik heb nog niemand gehoord hoor. Die, ja, geen burger die het uiteindelijk een beter systeem vindt. Misschien maar, is het voor bepaalde machthebbers een handiger systeem, een ander systeem. Ja. Maar
nou, dat is wel een interessant punt natuurlijk wat je hier maakt. Want in democratie wordt gezien als een heel groot goed en daar moeten we voor strijden. Maar het heeft ook nadelen natuurlijk.
Zeker te weten. Ja. Overigens even reagerend op wat jij zegt, Teddy. Ik ben de vrijdag geweest, hè?
Ja.
En de sessies waar ik bij ben geweest vond ik heel interessant. Wat ik wel zag, veel witte mensen, dat moeten we eerlijk zeggen. Ik denk dat er nog een hele mooie uitdaging ligt om meer kleur en fleur te brengen in het festival. Juist als het gaat over het betrekken van mensen die niet zo makkelijk betrokken zijn, normaal gesproken, bij dit soort onderwerpen. Omdat ze denken dat dat heel ingewikkeld is en niet iets voor hun misschien, maar voor mensen met hele moeilijke opleidingen, ik zeg maar wat. Hè. Dus, en dat is misschien iets om eens een keertje over verder te praten, omdat we daar elkaar misschien kunnen helpen. En ja, democratie. Ik denk dat voor de meeste burgers die iets anders hebben gezien in hun leven, vraag het aan mensen die hier naartoe zijn verhuisd uit Iran, uit Syrië, uit landen als Afghanistan, uit allerlei landen in de wereld waar geen democratie is. Die weten allemaal heel goed wat de voordelen van democratie zijn. Vrijheid. Gaat heel vaak over vrijheid. Persoonlijke vrijheden. Hè, die ze elders niet hebben gevoeld. En vaak, je mist pas iets als je het niet meer hebt.
Nee, maar de vrijheid waar je dan voor strijdt is een collectieve vrijheid. Dat de stem van het volk uiteindelijk om dan een omgeving te creëren voor iedereen die veilig is.
Ja, maar daar zitten natuurlijk ook hele persoonlijke aspecten aan. Want een democratie kan alleen floreren bij het gegeven dat iedereen een bijdrage levert. Ik zeg ook vaak tegen mensen, als je wil dat onze democratie floreert, moet je zelf ook bereid zijn als burger je verantwoordelijkheid te nemen en mee een positieve bijdrage leveren. Want we kunnen niet achterover gaan leunen en oh, die democratie komt vanzelf naar ons toe. We zijn maar onderdeel van het succes van dit systeem.
En als we kijken dan naar het populisme, wat natuurlijk heel erg optrekt, of dat je veel ziet gebeuren nu ook over de landsgrenzen heen, dan is natuurlijk democratie kan ook heel gevaarlijk zijn als de grootste deel van de bevolking een bepaalde visie heeft die heel erg ingaat tegen allemaal mensenrechten. En dat die dan wint, ja, dan is het misschien ineens een heel ander deel van dat systeem. Misschien een minder rooskleurig beeld krijg je dan daarvan.
Ja.
Er zijn ook wat donkere kanten van de democratie. Worden die ook belicht?
Ja, ik denk dat een van de drijfveren om het democratiefestival, Grondvest heet het dan nu, te organiseren, is juist om mensen die denken dat ze er niet toe doen, om die te laten merken dat we ze nodig hebben. En dat ze er dus wel toe doen. En de zoektocht was ook, dat is goed wat jij net zei. We hadden twee jongens gevraagd van willen jullie in jullie kracht laten weten wat jullie belangrijk vinden. En zij komen uit een achterstandssituatie. Een jongen was gevlucht uit Syrië, een ander in een wijk opgegroeid waar je niet direct de kans voor het opscheppen hebt. En die hebben een rap gemaakt. En die hebben in die rap ook gezegd van hallo, ik voel wel een kloof. En hoe gaan we die dichten? Nou, ik zal niet alles letterlijk herhalen, want hij staat op YouTube. Maar dan moet je dus ook, als je zo'n festival organiseert, op zoek naar vormen waar niet iedereen houdt van een debat. Niet iedereen houdt van een lezing. Dus je moet op zoek naar andere vormen waar mensen in hun kracht zijn en waar mensen van denken, oh, maar daar hoor ik wel bij.
En wat voor uitwerking heeft dat dan? Want er is inderdaad een podium, dan komt er een rap, is een andere vorm dan debat. Maar het kan best zijn dat de mensen die dan daarnaar kijken, dat niet begrijpen, bijvoorbeeld. Ja. Of denken, nou, dat is hartstikke leuk, nu het volgende onderwerp.
Ja.
Dan kom je niet met elkaar in verbinding eigenlijk. Dat zou je wel willen.
Ja.
Is er dan een taak weggelegd ook voor het festival om dan in dat gat te springen?
Zeker. Dus met de opening zaten wel veel doelgroepen door elkaar. Omdat je die vormen dan gaat mixen. En dat is ook een beetje de zoektocht van hoe zorg je nou dat mensen denken, hey, dat is iets voor mij, dat vind ik gaaf om naartoe te gaan.
Hoe heb je dat dan gedaan als festival?
We hadden ook een nachtprogramma. Maar weet je, en dan zit ik hier met mijn 50 plus en denk, ja, ik heb niet zo zin om naar de nachtclub te gaan met jalla jalla integreren moet je leren. Dat is weer een hele andere doelgroep. Terwijl je eigenlijk wel die overstikken wil gaan maken, die verbindingen wil gaan maken.
Ja.
Ik weet het niet precies. Er zijn een aantal dingen gelukt daarin. En ik vraag ook de hele tijd in tijd om dat te mogen blijven proberen.
Want... En wat voor dingen denk je nou, dit, ik ben heel erg blij mee. Dit wil ik doorzetten of verder ontwikkelen bijvoorbeeld.
Ik was heel erg blij en dan gaan we veel meer doen met de salongesprekken. Dat waren gesprekken met ongeveer 25 mensen max. Met bijvoorbeeld officier van justitie of met een rechter. Daar kregen we ook direct mensen die zeiden van vooraf al per mail van mijn kind is weggehaald door jeugdzorg. Die dossiers kloppen niet. Kan ik dat aan die rechter vragen? Nou zat er iemand van strafrecht, dus dat was een beetje lastig. Maar die konden we wel weer doorverwijzen naar de Nationale Ombudsman. En dan ga je dus wel gesprekken creëren. Want dan zit er niet alleen iemand in de zaal die denkt van, oh, ik heb een lezing. Ik luister naar de Nationale Ombudsman. Maar er zit ook iemand die zegt, ik heb een probleem.
Dus je krijgt een gesprek.
Ja, en ja. Een van de pijlers van democratie is natuurlijk de rechtsstaat. Hè? Dus de rechterlijke macht en de officieren van justitie. En dat is natuurlijk een hele belangrijke pijler. Andere belangrijke pijlers natuurlijk media. Die natuurlijk ook erg worden aangevallen op dit moment. Hè? En als jij geen vrije... goede onderzoeksjournalistiek hebt, dan is er een pijler weg onder je democratische bestel. Niet voor niets zie je dat waar autoritaire leiders opstaan, het eerste wat ze doen is aan de media gaan knabbelen. Die hele discussie over mainstream media, dat hoorden we vroeger helemaal niet. Maar dat is een manier om ondermijnend te praten over de rol van media en journalistiek. Tweede dingetje wat ze altijd doen, is meteen de rechtsstaat aanvallen. Rechters,
maar wel vaak met democratie als een soort troef. Ja, van daar vechten we voor.
Ja, ja, en dat is natuurlijk helemaal niet waar. Je hebt een boek dat heet The Dictator's Handbook. Het handboek dictator. Daar staat het ook allemaal in. En ze leren allemaal van elkaar. Het wordt dus ook een steeds sluwer ondermijnend systeem. En daarom is zo'n grondvest zo belangrijk. Om mensen direct in gesprek te brengen met personen die in die omgevingen werken.
Maar ook wel
vragen laten stellen en kritisch te laten zijn. Zodat ze ook leren hoe zit dat nou echt in de praktijk. In plaats van dat ze bepaalde mensen moeten geloven. Die eigenlijk hele andere redenen hebben. Bijvoorbeeld opportunistische machtsredenen. Om allemaal dit soort flauwekul uit te kramen. Want er zit ontzettend veel desinformatie in.
Het probleem alleen dan dus wel is, als je op een gegeven moment bij de fake news kant komt, dat je dan eigenlijk niets meer kunt zeggen. Omdat, ik bedoel meer, dat je dan een soort glijdend vlak komt. Dat alles wat je zegt is fake news. Dus dan kom je niet meer met elkaar in verbinding. Je kunt niet met elkaar praten echt. Omdat, dan heb je elke keer van, wat jij zegt is niet waar. Dus dat is wel een moeilijke, laten we zeggen, doelgroep om te bereiken.
Nou, wat je merkt is, we hebben ook het ROC's aangesloten bijvoorbeeld. Studenten konden zich opgeven als ze mee wilden doen. Daar kwam best wel veel respons op. En ze willen het nu ook het jaar rond als burgerschapsprogramma als onderwerp mee gaan nemen. Mensen zijn helemaal niet gek. Het merendeel weet donders goed hoe het in elkaar zit. Maar dan is het wel fijn om een keer van de rechter te horen op basis waarvan iemand zijn besluiten neemt. Of bij de wethouder op bezoek te gaan en te zeggen, oh, dus jij gaat helemaal niet over alles. Of vandaar dus, als je met elkaar een coalitieakkoord afspreekt, dan laat je dus een deeltje van je partijprogramma vallen.
En gewoon eigenlijk het systeem uitleggen.
Ja,
ook.
Want dat weten we. Horen alleen maar inderdaad in de pers. We hadden de pers als vierde macht nu ook inderdaad actief uitgenodigd, want die waren vorige keer niet actief betrokken, alleen als in hun rol als criticasters. Ze mochten wel kritiek hebben, maar ze waren geen partij.
Geen onderdeel van het programma.
En nu wel. En dan ga je dus hele andere richtingen op om met elkaar uit te leggen wat er eigenlijk aan de hand is en die vraag een keer te stellen. En dat helpt heel erg.
Ja, wat ik ook een hele mooie vond, bijvoorbeeld een gesprek waar ik bij was met Joris Luijendijk en een jonge vrouw van andere komaf. En zij had het heel erg over hokjesdenken in Nederland. En wat de consequenties zijn van hokjesdenken. Dat is gewoon een eye-opening, zeg maar. Daar gaan je ogen van open als je naar die cijfers luistert. De reacties, dat wordt dan allerlei soorten onderzoek op gedaan. Zodat mensen ook begrijpen wat er gebeurt als je een ander wegzet in een bepaalde hoek.
Het is wel moeilijk inderdaad. Want dat is interessant wat je zegt. Want je hebt het dan over Joris Luijendijk, die dan in dit verhaal natuurlijk heel snel de witte man van middelbare leeftijd dan is. En degene waarvan jij zegt inderdaad van ander kom af. Heel fijn natuurlijk dat kan ontstaan en dat zo'n gesprek er is en dat we daarvan kunnen leren. Maar alleen al per definitie om dat natuurlijk op die manier te organiseren, dan plaats je iemand dus al in nou, een bepaalde hoek.
Zo voelde dat helemaal niet, hoor.
Nee, maar dat zou zo gezien kunnen worden. Zo zeggen.
Maar in de uitwerking was dat niet zo. Dat was echt een heel goed gesprek, vond ik zelf. En dat was ook
dus dan doorbreek je dat juist?
Vond ik wel. En ook je zag ook, het publiek was heel actief. Het zat hartstikke vol. En het publiek was heel actief betrokken. Nee, dat vond ik juist heel
goed. Ik wil alleen aanstippen hoe gevoelig het kan liggen natuurlijk. Of
ja,
ligt.
Je moet er ook doorheen durven. Hè? Want als je de hele tijd bezig bent met, oh, wat zal iemand misschien denken. Nee, je moet ook zelf bewust het gesprek ingaan. Want we laten ons te snel afschrikken, denk ik, op sommige momenten in het gesprek. Omdat iedereen bang is of geghost of gebest of weet ik veel wat te worden. Maar dat hoeven we helemaal niet. Wij leven in een van de allerbeste landen van de wereld. En ja, er zijn veel dingen op te lossen met elkaar. Maar we kunnen overal het gesprek over aangaan. Dat is ook een van de waanzinnige mooie dingen in Nederland. Al die mensen die schreeuwen dat we in een dictatuur wonen, die roepen dat allemaal zonder enige straf te krijgen in dit land, snap je? De gekste dingen kunnen. Je kunt zeggen dat er reptielen aan de regering, in de regeringstafel zitten. Weet je, iedereen kan alles maar zeggen. Zonder consequenties dus. En het is ook heel goed om dat gesprek dan aan te gaan. En ik denk, zeg maar, met mensen die midden in die praktijk zitten van journalistiek. De nieuwe methode, hè? Bijvoorbeeld die Nederlandse journalist die bij de New York Times bezig is met open source. Die zoekt alle cijfers, alles uit, gewoon via open bronnen. Zoals dingen gebeurd zijn. En dat geeft ook heel veel vertrouwen in de uitkomsten. Ik denk dat er een soort vertrouwensbreuk.
Ja, dat je ook een veilige omgeving hebt om met elkaar in gesprek te gaan. Ja. En dat als we het nu even over dit festival hebben, dat moet je dan natuurlijk wel bewerkstelligen. Dat mensen het gevoel hebben, ik mag gewoon vrij mijn verhaal doen en ik word niet meteen veroordeeld op die manier.
Ja, en ook wat wij terugkregen, en dat had ik niet in eerste instantie heel erg verwacht, maar dat mensen zeiden, oh joh, er zijn veel meer mensen zoals wij.
Dat
je leest en je hoort vaak de excessen. En nu ging het niet over de excessen. Het ging over gewoon de afweging. Van als ik dat denk, wat gebeurt er dan? En als ik dat zeg, wat zeg jij dan? Maar dat kon zonder dat het gelijk een krantenkop werd.
En dus je moet ook binnen het festival zelf democratie hebben dus. Dat de mensen die dus meedoen aan het festival gehoord kunnen worden. Allemaal.
Maar wij worden ook natuurlijk best wel geleefd door de polarisatie.
Ja. Dus merkt je dat ook in het festival? Dat merkt je die polarisatie?
Nee,
ook?
Juist niet. Nee. Terwijl je dat in het dagelijks leven.
Had je dat wel verwacht?
Nee, nou, ik had niet gehoopt, nee. Want we hoopten dus dat er niet de polarisatie aan het woord zit. Omdat die al zo vaak aan het woord is. Dus op het moment, of je nou een praatprogramma kijkt of je social media volgt. Dat zijn ook de verschillende groepen. Maar je hoort vaak de extreme. En ik heb ook wel eens met journalisten en ook wel eens gebeld van wat flik je nou? Je roept dat er een enorme demonstratie is bij een asielzoekerscentrum. Ik rijd er net langs, er staan 30 mensen.
Oh ja, ja.
Ja, waarvan 15 in gesprek zijn, wat gebeurt hier allemaal? En 15 die zeggen, nou ik weet niet of dit allemaal zo leuk is.
En waarom denk je dat dat is?
Nou, de journalist toen zei van ik ga zelf niet over de koppen, dat gebeurt op het hoofdkantoor. En toen was er ook wel van, hè, je moet lezers trekken. Dat doe je door middel van koppen. En als je het artikel dan leest, dan staat er nuance in het artikel.
Maar dus
als
is toch misschien de taal die daar omheen wordt gewezen, dat moet veranderen.
Hoofdredacteur van de grote krant bij ons in het Nijmeegse. Die zei, daar zit een groot risico aan. Want mensen die dus niet kunnen betalen om dat artikel te lezen, want dat zit ook vaak achter een premium abonnement, die missen dus de nuance. Ja. En hij maakte zich daar zorgen over. Hij zei, wat hebben we niet opgetuigd met elkaar? Dat moeten we anders gaan doen. We hebben een krant laten maken tijdens grondvest door middelbare scholieren. Om hun visie op een aantal verhalen van mensen te horen. Dan krijg je weer een hele andere blik.
Over die blik kunnen we het misschien wel even hebben. Want we gaan nu natuurlijk kijken naar de toekomst. Kijken naar de volgende afleveringen van dit festival. Waar richt je je nu op als je kijkt naar volgende edities?
Ik hoop sowieso dat het doorgaat. Want dit was de eerste keer en nu moeten we richting de volgende.
Laten we er even van uitgaan dat het doorgaat.
Dat het
doorgaat.
Het moet niet alleen doorgaan, het moet groter. Dat zeg ik bij deze. Grootst een droom.
Maar is in de grootte ook niet een gevaar dat je daardoor dan juist de contact verliest met mensen? Het kleine
nee, want
juist.
Er zijn heel veel podia. nu is het in Nijmegen, maar je zou het zelfs nog, zeg maar, ook in Arnhem. Je zou het verschillende locaties kunnen doen. Er is geen einde aan hoe
het
groot
het komt uit Scandinavië, oorspronkelijk. Ja.
Ja. En het is fantastisch. Het is, en ik, wat mij opviel, mensen zijn heel nieuwsgierig. Vinden het leuk, vinden het interessant. Want eigenlijk wat je net al zei, mensen zitten thuis en denken, ben ik nou gek of is iedereen gek? En dan blijkt dat zij helemaal zo gek niet zijn. En dat gewoon dat enorme lawaai op de social media mensen heel onzeker maakt. Dus ze zijn nieuwsgierig om meer te horen. Ja. Dus ik zou, voordat je dit zegt, zeg ik groter.
Duidelijk, duidelijk.
Luisteraar, groter.
Groter, groot. Maar als we, ik zei nog even, het komt uit Scandinavië. Hebben jullie contact gehad met
ik niet, met mensen om me heen wel. Wij hoorden pas in mei dat het door kon gaan. Dus we zijn
je moest heel snel schakelen.
Ja. Dus ik zou daar wel heel graag heen gaan. Maar
want dan kun je natuurlijk iets opbouwen wat over de grens misschien ook wel gaat.
Ja, hoewel het wel van het land is. En je merkt dat nu heel veel Europese landen dit soort festivals aan het opzetten zijn. Maar ieder ook wel op hun eigen manier.
Dus komt dat door de situatie, denk je?
Ja, absoluut. Dus er is
letterlijk
wel
vraag naar.
Ja, en er is vrees dat het systeem niet meer blijft bestaan omdat het verkeerd wordt uitgelegd of gekaapt wordt door mensen die eigenlijk, jij zei het net al, een dictatuur willen.
Ja.
En die dan roepen van, want ik ben van de democratie. Ik geloof dat China dat nu net ook bedacht heeft.
Dus eigenlijk is zo'n festival heel erg belangrijk om te zorgen dat mensen begrijpen waar het om gaat als we het over democratie hebben.
Dat is de ene kant. En aan de andere kant, als je hoort dat er zoveel mensen geloven in democratie, mag je ook juist mensen die niet iedere dag in het voetlicht voor het voetlicht staan een plek geven om te laten zien dat zij dat belangrijk vinden. En we hadden ook iemand die vorig jaar zei, en toen was ik opeens woondemonstrant. En nooit gedacht dat ik zou demonstreren, maar ik had geen huis en toen stond ik daar met mijn bordje. En dat is soms ook wel een beetje met democratie aan de hand nu. Dat mensen zeggen, ik vind het belangrijk, maar waar moet ik dat kwijt?
Ja.
En dan maak je een plek. En ik ben het met je eens van, je zou dat op meer plekken kunnen doen. Ik denk wel dat je één centrale plek moet aanwijzen jaarlijks. Ja. Waar alles weer bij elkaar komt. Zodat je dat ook kan laten zien.
Daar gaan we nu voor een mooie plek waar dat nog een keer kan plaatsvinden.
Ja.
En waar focus je je dan nu op? Als je ze kijkt naar de volgende editie, wat is dan belangrijk? Dat je denkt, ja, hier wil ik nu, dat is voor de vorm voor de volgende keer heel belangrijk.
Ja. Wij willen iets meer centreren. Dus je moest nu soms best ver lopen tussen locaties. En dan wat grotere bijeenkomsten op één plek. En allemaal gesprekken er rondomheen. Zodat je echt door elkaar heen loopt naar, oh, dan ga ik daar naar mijn rechter. En dan ga ik daar de politie luisteren. Hoe ze dat doen met diversiteit. En nu ga ik hier weer even naar Joris Luijendijk luisteren. En dan ga ik daar naar die rapgroep luisteren. En dan ga ik daar meebouwen aan een nieuwe woonwijk. En workshops, activiteiten, lezingen, muziek, samen eten. Ik vind eten ook een prachtige verbinding. Dat je dat met elkaar uitwisselt. Maar dat je ook bijvoorbeeld in februari denkt, ik heb een belangrijk punt bij mij in de wijk. Want we doen dat in Friesland al gewoon 3 eeuwen op een hele goede manier bij ons. En dat ga ik in september agenderen op Grondvest. Dat zou echt
die saamhorigheid eigenlijk wil je creëren.
Ja. De inbreng van tevoren ook in het programma van mensen.
Ja.
Ja, dat is mooi ook.
Ja, dus niet dat wij voelen ons meer een platform dan dat wij programmeren. We hebben gekozen voor heel veel verschillende programmeurs. En dan zonder consensus tussen de programmeurs.
Want ieder, dat is ook interessant.
Ja, ieder moet zijn eigen
stem laten horen. Ja. Ja. En maar hoe doe je dat dan? Want dat is natuurlijk ook het euvel met democratie. Dat iedereen zijn stem wil laten horen en even hard.
Ja.
Uiteindelijk moet er toch op een of andere manier een beslissing komen die één richting opgaat.
Nee.
Of in ieder geval die duidelijk is, laat ik het zo zeggen. Het kan verschillende richtingen opgaan, maar het moet wel duidelijk zijn.
Ja, maar op de inhoud en op het mogen gebruiken van ruimtes wil ik dat ik die ruimte kan geven.
Ja.
En ik heb dus echt op een gegeven moment ook tegen 2 programmeurs gezegd, doen jullie me niet meer overleggen? Want dan krijg je, of ze krijgen
laf compromis.
Ja.
Het is toch interessant, hè, dat bij de organisatie van het Grondvest ook al heel duidelijk wordt hoe democratie kan werken en werkt.
Ja.
Ja.
En dat is wel heel mooi. En het enige verschil is dan dat ik mezelf eronder plaats. Dat ik alleen maar probeer te faciliteren. En niet vanuit boven zeggen, ik ben minister-president, ik ga het regelen.
Ja, dat is misschien ook een heel belangrijk punt, wat je daar even snel aan stipt. Ja.
Ik heb er geen verstand van, maar voor het festival werkt goed. Ja. Ja.
En kijk je positief?
Ja.
Naar de toekomst?
Ja. Ik werd echt heel blij dat er... Weet je, als het niet doorgaat, is het misschien een politieke waan. Want als je de reacties hoorde van de mensen die erbij betrokken waren, dan denk ik van ja, er was ontzettend veel te verbeteren. Maar iedereen zei, blijf maar bouwen. Weet je wat jij net ook zei? Blijf gewoon bouwen. Zorg dat het groter wordt. Het is belangrijk.
Ja, bouwen voor een mooie nieuwe toekomst met een festival. Wat waarschijnlijk steeds groter wordt. Waardoor het duidelijker wordt waar we het dan echt over hebben als het over democratie gaat. En waar we ook de stemmen horen van mensen die we misschien in de gewone media iets minder vaak horen. Het lijkt me een mooi streven. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. En op naar volgende edities van Grondvest.